Centra voor Jeugd en Gezondheid, een vrij nieuwe naam in het land. Volgens mij een initiatief van de ChristenUnie, als ik me niet vergis.
Dat klopt, van onze minister Rauwvoet.
Wat zijn die Centra voor Jeugd en Gezondheid? Want de onderwerpen die jullie behandelen, daar zou je bijna van zeggen, nou, volgens mij ging je daar vroeger gewoon naar de GGD of naar het consultatiebureau of naar het Groene Kruis. Dat soort gebouwen.
Nou, dat klopt. Sorry. Minister Rauwvoet die heeft gezegd, ik wil graag een dekkend systeem van Centra voor Jeugd en Gezin, waar ouders naar binnen kunnen lopen met hun vragen rondom gezondheid, opvoeding en ook gezond opgroeien. En het is de bedoeling dat je daar ook dan eventueel hulp kan halen op een vrij laagdrempelige manier. En elke gemeente heeft dus eigenlijk nu de plicht om een Centrum voor Jeugd en Gezin vorm te geven. In de Rijnmondregio heeft dat geresulteerd in een organisatie waarbij opvoedingsondersteuning en jeugdgezondheidszorg als functies samenkomen. En deze organisatie bestaat sinds 1 januari... waarbij eigenlijk de diensten die in het verleden door het consultatiebureau werden aangeboden en dan de andere diensten via de GGD ten aanzien van jeugd en jeugdgezondheid zit in deze organisatie. En ook deze stichting die verzorgt dan nu ook het Rijksvaccinatieprogramma, waaronder het HPV.
Ja. Nu hebben jullie werken veel samen met de GGD. Jullie hebben ook hetzelfde gebied eigenlijk als de GGD. Hè? Dus zeg maar even de politie en hulpverleningsregio Rijnmond waar jullie in werken. Hoe verhoudt zich dat op dit moment tot de GGD? Als mensen vragen hebben over dit soort zaken, komen ze dan binnen via de GGD? Kunnen ze rechtstreeks met jullie contact opnemen? Is er verwijzing nodig van een huisarts? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Nou, eigenlijk is er qua werkzaamheden niet veel veranderd wat nu eigenlijk vanuit het centrum wordt aangeboden. Vragen rondom gezondheid en opvoeden, dat loopt nu alleen via de stichting Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond. En dat zal een ander telefoonnummer zijn dan wat men gewoon is te bellen. De locatie is iets gewijzigd omdat de gemeente een ander gebouw daarvoor heeft aangewezen waar de diensten uit aangeboden worden. Dat is eigenlijk het enige. Wat we wel merken is dat met betrekking tot de HPV er veel vragen nu naar de GGD gaan, waarvan we eigenlijk dan liever zien dat ze bij CRG komen. En we hopen dan ook dat we dat via website en andere media duidelijk kunnen maken dat het telefoonnummer gewijzigd is en waar mensen dan naartoe kunnen bellen.
Ja, nou is het zo dat luisteraars ongetwijfeld met vragen zitten of niet. Dat weten we uiteraard niet, maar dat willen we wel graag weten. Die kunnen ons bellen op 010-451-4x7. Als zij hun vragen hier stellen, dan kunnen ze in de uitzending komen en die vraag stellen en beantwoorden. Uiteraard heb ik ook een prachtige vragenlijst voor je opgesteld. En wat mij opviel is, er is enige tijd geleden bij die eerste ronde is er heel veel onrust over geweest. Er is ook heel veel over in de media geweest. De diverse organisaties die zich met gezondheid bezighouden, hebben er ook van alles aan gedaan om dat uit de lucht te krijgen. Alleen die internetfora, die zijn zo hardnekkig. En je kunt werkelijk de meest walgelijke ziektes tot aan de dood aan toe kun je oplopen op het moment dat je laat inenten tegen het humane papillomavirus, zoals dat met een mooi woord heet.
Ja, humaan papillomavirus. Ja, nog ingewikkelder.
Wat voor virus is dat? Wat doet dat virus in je?
Nou, wat het virus doet is dat het allereerst overdraagbaar is, met name via seksueel contact. En het tast eigenlijk bij meisjes de cellen aan de baarmoedermond. Wat uiteindelijk op termijn, en daar zit wel een hele lange periode overheen, zo'n 15 jaar, kan ontaarden in baarmoederhalskanker. Nou, wat je ook kan vinden op al die sites is dat we zo'n 600 vrouwen per jaar zeg maar screenen of eruit halen, waarbij we constateren dat er baarmoederhalskanker is. En 200 van deze vrouwen overlijden ook hieraan. En dat is dus de reden waarom er toen besloten is, wij kunnen hier tegen vaccineren. Er zijn wel verschillende types van dit virus. Maar wij gaan massaal vaccineren, met name op de leeftijd waarbij meisjes nog niet seksueel actief zijn. Dat is de gedachte erachter.
En zo'n inenting die geeft dan de rest van je leven bescherming?
De onderzoeken zoals ze nu lopen, daarvan is dan in ieder geval bekend dat het 7 jaar bescherming al biedt. Waarbij er wel vermoedend zijn dat er langdurige bescherming is naar aanleiding van vaccinatie. Daar zal alleen nog meer onderzoek op moeten worden gedaan.
Betekent dat zo'n vaccinatie dus ook herhaald zou moeten worden op het moment dat je er eenmaal voor gekozen hebt?
Dat zou op termijn Eigenlijk best wel kunnen, ja.
Ja, dus tot een bepaalde, tot het moment dat je niet meer seksueel actief bent, praat je daar dan over? Of hoe, ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Want om na elke 7 jaar te zeggen, goh, ik moet dat hele circus weer doorworstelen.
Nou, we hopen dat natuurlijk niet. Als je vergelijking maakt bij tetanus bijvoorbeeld, die geeft sowieso bescherming voor 15 jaar of langer.
Ja.
Het idee is dat, en dat zal dan wetenschappelijk bewezen moeten worden, dat de bescherming langer duurt. Het gaat natuurlijk ook aan de andere kant om het gedrag. Hoe we met seksualiteit omgaan en dat je altijd zorgt dat je veilig vrijt. En dat je ervan bewust moet zijn dat je een overdraagbare aandoening kan oplopen.
Want HPV wordt gezien als een SOA.
Het wordt gezien als een SOA omdat het dus met name overgedragen wordt door seksueel contact.
Ja. Als je nou gaat kijken, het wordt nog niet zo lang gedaan deze inenting. Hè? Ik bedoel, jullie zijn er nog niet zo heel lang mee begonnen.
Maart 2009 was het volgens mij het besluit. Zoiets, hebben we de inhaalvaccinatieronde gedaan.
Ja. De respons die was niet bijster groot, met name in bepaalde regio's. En dan druk ik het volgens mij nog heel netjes uit.
Ja, overal landelijk kan je zeggen dat de opkomst, zeg maar, niet te verwachten percentages zoals eigenlijk vanuit landelijk berekend was dat de opkomst zou zijn. Er was een schatting van rond 70% opkomst. We zitten eigenlijk rond de 55-60% bij de landelijke campagne. En nu zijn we eigenlijk gestart met de 12-jarige meisjes. Dit is dus eigenlijk de leeftijd waarvan deze, zoals die in het Rijksvaccinatieprogramma wordt opgenomen. Dus dat betekent dat in het vervolg alle 12-jarige meisjes worden opgeroepen voor deze prik. En ja, ook hierbij zien we dus een verlaagde opkomst. Zo van rond de 53%.
Is dat nou bijvoorbeeld nog gelinkt aan achtergrond? Allochtonen die zeggen van nou, ik doe dat niet of ik snap het niet. Of mensen uit de Bijbelbelt die zeggen van nou, mijn kind is niet seksueel actief voordat hij keurig getrouwd is. Kun je dat soort trends eruit halen?
Ja, die trends zijn er wel uit te halen. De verklaringen die we daar dus eigenlijk op loslaten zijn meer van wat we al weten vanuit de BMR-vaccinaties of andere vaccinatieprikken, zeg maar. De werkelijke reden waarom, zeg maar, deze doelgroep eigenlijk niet zo opkomt dagen, want die percentages liggen dan toch ook nog wel hoger. Die liggen wel rond de 80% voor die andere soorten prikken. Heeft toch mee te maken, denk ik, met de media en de informatie waar jongeren op zoeken.
Ja.
En mijn persoonlijke mening daarvan is dat we eigenlijk nog onvoldoende aangesloten zijn op dit soort media waar jongeren hun informatie vandaan halen.
Ja, die internetfora, daar zie je echt van alles voorbij komen. Ik heb van de week, nadat ik die afspraak met u had gemaakt, even zitten kijken. En ja, het is echt schrikbarend hoe mensen elkaar gek maken met spookscenario's. Hoe realistisch is dat nou? Want elk medicijn heeft bijwerkingen. Ik neem aan ook dit middel. Welk middel wordt hiervoor gebruikt? Wat is het medicijn? Of wat is de vaccinatiestof die hiervoor gebruikt wordt?
Nou, de vaccinatiestof die hiervoor gebruikt wordt, dat is eigenlijk een afgeleide van het eiwit waar het virus uit is opgebouwd, met zeg maar een emulsievloeistof en dan nog een vloeistof of een stof dat aluminiumhydrochloride heet, en dat heeft eigenlijk de werking om het immuunsysteem te prikkelen. En dat is eigenlijk de samenstelling van het vaccin.
Ja.
En op grond van het eiwit maak je immuunstoffen aan.
Ja, nou lees ik op een of ander forum over een middel met de naam Gardasil. Is dat het middel wat jullie ook gebruiken?
Nee, wij gebruiken, er zijn twee soorten op de markt.
Ja.
En wij gebruiken geen Gardasil. Maar wij gebruiken, ik kan even niet op de naam komen. Sorry, moet ik even opzoeken. Ik zal het zo opzoeken.
Ja.
Maar het middel wat wij gebruiken, dat vaccineert met name tegen twee typen voor HPV. En Gardasil, dat is een andere farmaceut die dit vaccin maakt. En daar vaccineren, hebben bijvoorbeeld huisartsen mee gevaccineerd.
Ook hier in Nederland?
Ook hier in Nederland.
Ja. Als je dat middel gaat opzoeken, dan wordt er heel hard geroepen. In Amerika zijn er 10 doden gevallen nadat ze zijn ingeënt met Gardasil. Het gaat weliswaar om duizenden mensen die daar mee ingeënt zijn. Die 10 doden, nou, dat kunnen we als feit zien. Hè? Alleen wordt er dan op basis van een onderzoek geconcludeerd. Nou, die mensen waren misschien sowieso dood gegaan aan een secundaire ziekte of aan dingen waar mensen dood aan gaan. Alleen één onderzoek waarin uitgesloten wordt dat dit middel niet gevaarlijk is. Is dat niet een beetje weinig voordat je grote groepen mensen gaat inenten? Zijn er in Nederland meerdere onderzoeken geweest waaruit je kunt concluderen, nou, we gebruiken gewoon een hartstikke veilig middel.
Nou, de gezondheidsraad zoals die in Nederland opereert, daarvan moeten we gewoon zeggen dat die dat uiterst zorgvuldig doet en dat ook baseert op meerdere onderzoeken, zowel nationaal als internationaal. En ja, je moet je ook realiseren dat dan met name dit soort onderzoeken op de site worden gezet, wat er ook uitgehaald wordt door jongeren of door mensen die eigenlijk ja, of tegen vaccineren zijn of willen juist mensen activeren om erover na te denken van ga ik wel of niet een prik halen.
Ja. Op zich is dat goed, hè? Dat je zelf die afweging maakt.
Ik vind het zelf heel belangrijk om er gewoon het gesprek over aan te gaan. Dat doen we ook met mensen die principieel bezwaard zijn, zoals we dat heten, zoals dat heet. Zelf doe ik dat ook bij mijn eigen dochters. Ik heb 2 dochters. De een is al in de 20 en de ander is 15. We zijn daar ook uitgebreid het gesprek over aangegaan van wat doet het nou? Ga je het wel of niet doen? Wat vind je zelf? Ik vind dat daar ook de jongeren zelf een stem in moet hebben. Maar dat je als ouder het gesprek erover aan moet gaan om de keuze te maken.
Ja, dus de ouder bepaalt uiteindelijk. Want 12-jarigen doen dat niet zelf, zou je zeggen?
Een 12-jarige mag in principe volgens de wet, wanneer het gaat om een geneeskundige behandeling, zelf beslissen of ze gevaccineerd willen worden, ja of nee.
Ja.
Dus als de 12-jarige het wel wil dan, en die zou komen, dan zou ze ook gewoon geprikt worden.
Ja, een hele nare ziekte, die baarmoederhalskanker. Je zei al, er gaan 200 vrouwen per jaar overlijden daaraan. Hoe vaak wordt de ziekte geconstateerd?
In Nederland doen we vanaf vrouwen die 30 jaar zijn, elke 5 jaar een uitstrijkje van de baarmoederhals. En jaarlijks worden er tussen de 600 en 7 vrouwen uitgehaald, waarbij de ziekte geconstateerd wordt. En een derde dus van deze vrouwen overlijdt ook aan deze ziekte.
Ja, nou, die vaccinatie, daar hebben we het net al eventjes over gehad. Een middel heb je geloof ik ook inmiddels achterhaald, als ik me niet vergis, hè?
Ja, je hebt Gardasil en je hebt Cervarix. En wat we dus bij de kinderen vaccineren is Cervarix.
Dat helpt tegen meerdere varianten van het virus?
Ja, tegen 2 typen, type 16 en 18. Er zijn wel 100 type HPV, zeg maar. Maar deze 2 typen zijn met name die voor 70% de veroorzakers zijn van baarmoederhalskanker.
Ja, seksueel overdraagbaar, dat heb je ook al aangegeven. Maar seksueel overdraagbaar, dat betekent vaak wel, in het geval van een meisje, dat je het krijgt van een jongetje. Wat wordt er gedaan om jongens te beschermen hiertegen? Waarom worden alleen meisjes ingeënt, bijvoorbeeld?
Nou, er is heel veel inderdaad al over bevraagd en ook over nagedacht en gekeken. Er is eigenlijk weinig bekend over wat het HPV-virus dan bij jongens veroorzaakt. Er is ook natuurlijk uitgebreid over gediscussieerd of je toch ook de jongens niet zou moeten vaccineren. Het zou best kunnen dat het op termijn toch ook gaat gebeuren. Vooralsnog gaat het eigenlijk ook met name om gedrag en om seksueel gedrag. Dus wanneer je veilig wil vrijen, moet je eigenlijk gewoon altijd een condoom gebruiken. Geeft geen 100% bescherming. Omdat eigenlijk ook via huidcontact het virus overgedragen zou kunnen worden via de schaamstreek. Maar sowieso gaat het eigenlijk over het gedrag.
Ja.
Want we horen ook dat meisjes denken, oh, dan hoef ik niet meer veilig te vrijen. Dus,
want ik ben ingeënt.
Want ik ben ingeënt, dus ik ben nu gewoon beschermd. Ja. Integendeel.
Maar er zijn nog een paar hele nare SOA's, zullen we maar zeggen.
Hè? Er zijn een legio. Ja. En bijvoorbeeld chlamydia, ook daarbij, dat is ook een aandoening eigenlijk. Als je daar een infectie van oploopt, ja, die verloopt symptoomloos. Dus je voelt er niks van. Dat is met HPV ook.
Ja, maar wel met als risico dat je bijvoorbeeld bij chlamydia, ja, dat een meisje onvruchtbaar kan worden.
Ja, dat is het nare ook bij chlamydia, dat de onvruchtbaarheid een rol speelt. Bij het HPV is dat minder aan de hand. Maar stel dat je daar wel dus voor uitgehaald wordt en je hebt een afwijking aan de baarmoedermond, kan het wel zo zijn dat dat lastig is bij zwangerschappen.
Ja, maar het is op zich goed om te noemen dat ook al ben je ingeënt tegen dit virus, dat je tegen HPV, dat je toch veilig blijft. Ik bedoel, we hebben ook nog HIV met AIDS als gevolg. Dus
ja,
het is zeker geen vrijbrief, zou ik bijna zeggen, om onveilig te gaan vrijen.
Op het moment
dat je, nee, precies. Dat middel wat gebruikt wordt, die horrorverhalen kennen we allemaal. We kennen ook allemaal de spookverhalen die gebruikt op fora naar voren kwamen, bijvoorbeeld bij de Mexicaanse griep. Maar ja, je moet oppassen met inentingen, want ja, de chips worden ermee gespoten en dan weten ze straks alles van je. En het zijn allemaal lulverhalen, op zijn Hollands gezegd, hè?
Ja, kan ik volledig beamen.
Ja. Wat doet het middel wel? Want elk middel heeft bijwerkingen. Ik neem aan dat je ook hier iets van zult voelen behalve die prik, toch? valt dat heel erg mee?
Dat valt heel erg mee. De bijwerkingen tot nu toe zijn eigenlijk allemaal plaatselijk gericht daar waar de prik gegeven wordt. Met zwelling, roodheid of een stijve arm. Of een enkeling klaagt ook over hoofdpijnklachten. Dat verdwijnt eigenlijk ook na een dag. Ja, wat doet het vaccin? In de samenstelling zit een afgeleide van het eiwit, zeg maar, waar het virus uit opgebouwd is. Daartegen gaat je immuunsysteem antistoffen maken. Dat is eigenlijk wat er binnen je lichaam gebeurt. En dat wordt opgeslagen in je immuungeheugen. En op het moment dat dan het virus zou binnentreden, wordt het eigenlijk om zeep geholpen.
Zit eigenlijk omgedraaid, ja. Ja. Nu is dit een tweede vaccinatieronde. Nou, een tweede die volgt na de eerste. Als iemand nou die eerste gemist heeft, heeft het dan zin om nu te zeggen, het valt volgens mij allemaal best mee. Ik heb me nog eens ingelezen. Ik hoor mevrouw Moerman hier voorbij komen. Ik ga het toch doen. Maar heb je dan die eerste gemist? Of bestaat het uit een bepaalde serie van inentingen?
Nou, de vaccinatie voor HPV bestaat uit een serie van 3. Dat is dus eigenlijk op tijdstip 0. Dat is het moment waarop je prik 1 komt halen. Dan na 1 maand de tweede prik. En na 5 maanden de derde prik. En dan in totaal ben je dus een half jaar ongeveer bezig om de serie te halen. Wanneer je dus denkt van, ik wil hem nu toch halen, dan zeker komen. Want er komen nog wat herhalingsdata achteraan. Zodat ook meisjes die besluiten toch te komen in de tweede of in de derde ronde, de gelegenheid krijgen om de hele serie te halen.
Ja, daar komt verstand met de jaren, zeggen ze altijd. En misschien als je 20 of 22 bent, dan laat je je niet meer zo gek maken door al die verhalen. Wat dan als je besluit over, pak een beetje 10 jaar, 15 jaar, ik wil het alsnog, want...
Kan altijd, maar dan via de huisarts en dan moet je ervoor betalen.
Een huisarts heeft dit soort middelen altijd beschikbaar op het moment dat daarom gevraagd wordt.
Ja, en dan moet je ervoor betalen. Ja. En dat kost dit vaccin zo rond de €200, €225. En ja, dat gaan we nu dus aan alle meisjes geven.
Ja. De doelgroep, dat is ook een interessante. Want het is een bepaalde leeftijdsgroep waar jullie je heel erg op focussen. Je zegt van op het moment dat meisjes over het algemeen nog niet seksueel actief zijn. Die ronde die aanstaande dinsdag van start gaat, op welke leeftijdsgroep richt die zich specifiek?
Die dinsdag voor de tweede ronde van start gaat, dat is echt de doelgroep 12-jarige meisjes. We hebben vanaf 2009 de inhaalronde gedaan voor 13 tot 16-jarige meisjes. We zien nu ook dat ook nog uit die doelgroep twijfelaars zijn. Ook die worden geprikt. Als ze komen, krijgen ze gewoon een prik. En ja, het betekent dus dat de tweede ronde nu met name voor de 12-jarigen is bedoeld, die dus aan hun serie zijn begonnen. En de meisjes die twijfelen of nog een derde prik hebben moeten halen, zijn vorige maand geweest. En alle meisjes die nog binnenlopen, krijgen gewoon de prik. Tot je 16e.
Je hoeft je er niet voor aan te melden, je kunt zo binnenlopen aanstaande dinsdag hier voor de IJsselregio?
Ja.
Ja. Als je nou hier niet kunt, mogen meiden uit Capelle ook zeggen van het komt me even niet uit, maar ik kan donderdag pakken beter wel naar Schiedam.
Ja, mag.
Ja. Waar kunnen ze informatie vinden?
Ze kunnen informatie vinden via de website. Ik heb begrepen dat het kan via de GGD-website, kan je bij het CEG komen. En je kan ook nog via een telefoonnummer bellen. En dus de website is www.cegrijnmond.nl of je kan bellen naar 010 20 10 110.
010 20 10 110. Dat is jullie telefoonnummer en daar kunnen ze informatie krijgen over waar te prikken.
Ja.
Ja. Dus de prikronde voor Capelle die gaat. De prikronde voor de Rijnmondregio moet ik zeggen. Die gaat aanstaande maandag van start. En aanstaande dinsdag wordt er geprikt voor Capelle. Dat gaat niet gebeuren voor de goede orde op de linie bij het Centrum voor Jeugd en Gezondheid. Maar bij gebouw de Prinsenpoort.
Ja, klopt. Dat is eigenlijk de locatie waar de GGD. Voor 1 januari gehuisvest was voor het jeugdgezondheidszorgdeel. En waar mensen ook al kwamen voor vaccinaties.
Dus daar kunnen ze naartoe. En dat gaat 's morgens van 9 uur tot 's middags 1 uur. Kunnen de meisjes daar terecht uit de genoemde doelgroepen. En gebouw de Prinsenpoort is te vinden op de Schravenweg 695. En dat is vlakbij metro station Kapelse Brug.